en aan zonde niet voorbij gaat. U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. Met die woorden kunnen we verder. Kunnen we ook verder met leven. Een leven met God. Laten we zingen, neem mijn leven, laat het Heer. We gaan zo uit de Bijbel lezen. Dat kunnen we natuurlijk prima met onze ogen doen. Maar we willen dat niet alleen onze ogen geraakt zullen worden, maar ook ons hart. Zullen we daarom bidden om de Heilige Geest, zodat de Geest van God in ons midden kan komen en de woorden van God zal openen voor ons hart. Laten we bidden. We lezen vanmorgen uit het evangelie zoals Marcus dat heeft opgeschreven. We beginnen in hoofdstuk 4, vers 35 en lezen dan door tot hoofdstuk 5, vers 20. Jullie kunnen meelezen. Marcus 4, vers 35. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij, Jezus, tegen hen, zijn leerlingen, laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot waarin hij al zat. En voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water, Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Ze kwamen aan de overkant van het meer in het gebied van de Gerazenen. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hem niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed. De onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar die varkens. Dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. De mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden met schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe. Maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en begon in de Decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. We zingen opwekking 218. Gemeente van Jezus Christus, beste gasten in ons midden. De allerbelangrijkste vraag van het leven is de bestaansvraag. Waarom leef ik? Wat is de zin van alles dat ik besta? Hoe vinden we een leven wat betekenis heeft? Eentje die blijvend is en die het leven aan kan. Die vraag wordt allereerst niet gesteld door de kerk of door de grote literatuur, maar gewoon door je eigen ziel. Je ziel die wil iets voelen, iets van de magie van het bestaan. Geef me dat. Ik heb het nodig, anders kan ik niet leven. Geef me iets waardoor ik zin krijg in dat leven. Geef me iets om lief te hebben, om een bed vooruit te komen, om het moeilijke te verdragen, om het kwaad tegen te gaan. Godfried Bromans, de schrijver, die zei ooit: het is voor mij belangrijk om een zo groot mogelijk bewustzijn te creëren, te ontwikkelen. Dat is leven. Een verbeelding, een waarnemingsvermogen die steeds ruimer wordt. Waar geloof in zit. En kunst en eerlijkheid en wanhoop. En dat ontwikkelen. Een zo ruim mogelijke verbeelding. Ja, je ziel verschrompelt als ze geen antwoorden krijgt. Of als je zo leeft dat die antwoorden niet meer kunnen gebeuren. Daarom is het ook wel een vreemde droefheid in veel mensenlevens vandaag. Ook bij jonge mensen. Omdat er maar kleine antwoorden worden gegeven op die vraag. Een huis, een vakantie, een festival, een diploma, een marathon, een baan. Een beetje gif om te leven. Een beetje gif om te sterven. Dat is het dan. Maar voor je ziel is het te weinig. Veel te weinig. Je ziel begint te bewegen als het grootste verteld wordt. Als Christus verkondigd wordt. Wie die is. Hoe hij is en wat hij zegt. Ja, dan wordt het onrustig van binnen. Want iets begint te glimmen. Ja, dat toch? Zo leven, zo ruim, zo diep, zo groot. Dat is leven, dat is pas leven. Maar iets in ons begint tegelijkertijd te sputteren. Want durf ik dat wel? Kan ik dat wel? Of zal ik toch maar schikken met een baan? Dat festivalletje? Of een halve marathon? Met mijn ik. Het is niet zo vreemd dat wij houden van kunstenaars die door Christus zijn aangeraakt. En iets duidelijk maken over dat innerlijke getouwtrek in ons leven. Mensen die door Christus zijn geraakt, maar dan tegelijkertijd ook dat duister kennen. Waardoor ze voortdurend belaagd worden. Iemand bijvoorbeeld als Johnny Cash. Levenslang werd hij aangetrokken door de Man in White. Door Jezus. Maar ook levenslang achtervolgd en belaagd door duistere krachten. Ik las van de week een wat ouder artikel over een gevangenisdirecteur die met pensioen was gegaan. Het artikel heette: geen mens is een monster. De gevangenisdirecteur had zijn hele leven, zijn hele carrière in de gevangenis gewerkt, in jeugdinternaten, met moeilijk opvoedbare jongens. Gewerkt met TBS'ers in gewone gevangenissen. En hij zei: er zijn geen slechte mensen, geen slechte jongens. Hij zegt: als je goed luistert naar al die verhalen, die persoonlijke verhalen, dan merk je dat het mensen zijn zoals u, jij en ik. Mensen die net als u en jij en ik hunkeren naar een stukje erkenning. En dat het stuk voor stuk mensen zijn die amper iemand kennen, die een antwoord geven op de vraag van de ziel. Waar leef je voor? Dat ze amper iemand kennen die vragen: wie ben jij? Hoe heet je? Mensen die vragen: waar leef je voor? Amper iemand kennen die de magie van een leven met Christus kennen. En dan, ja, dan gaat het heel makkelijk. Dan wordt die leegte die aan de binnenkant zit, zichtbaar aan de buitenkant. En uitzicht in een leven in geweld, in agressie, in verdovende middelen. Want ja, de ziel die moet verdoofd worden. Anders blijft ze maar roepen. En er gebeurt iets met die jongens. Als iemand verder kijkt en gelooft dat er meer in hen zit dan het etiket wat de samenleving op hen heeft geplakt. En hij zegt in dat artikel iets over Jeffrey. Jeffrey was een Hells Angel, had heel wat mensen omgelegd. En zelfs in de gevangenis waren ze bang van hem. Maar dan op een dag vraagt de gevangenisdirecteur van: Jeffrey, wat zou je willen? Nou, deze omgeving is te steens, alleen maar stenen. Hoe zou je het dan eruit willen laten zien? Vroeg de gevangenisdirecteur. Nou, wat plantjes. En zo ontstaat er opeens een tuin, een groene oase in de gevangenis. En Jeffrey heeft ooit gewerkt toen hij tiener was op de kwekerij van zijn vader. En begint een heel nieuw leven in de gevangenis. En wordt een heel ander mens. Mensen zijn geen monsters. Ze zijn veel meer dan hun slechtheid, hun dwaasheid. Geen mens is een monster. Jezus gaat de grenzen over. Dat is Marcus 5. In heel Marcus moet je goed opletten op de topografie. Dat is zowel historisch als theologisch, ook als mythisch. Want de zee, de synagoge, de berg, het huis, de graven, die staan ergens voor. Hier gaat Jezus de grens over. Jezus gaat naar het gebied van de heidenen. Dat zijn wij, niet Israël. Zoals Jezus bij ons de grens over is gekomen en gezant heeft gestuurd, zo gaat hij ook daar de grens over. En als Jezus de zee overgaat, dan vindt er gelijk een aanval plaats. Je voelt dat de storm een soort van aanslag is op Jezus. Blijf weg. Blijf uit mijn buurt. Kom niet aan mijn heidense denken. Laat me gewoon met mijn goden en gewoonten. En Jezus slaapt tijdens de aanval. Hij wordt wakker gemaakt door de discipelen en stilt de storm. Het lijkt wel scheppingstaal. Zoals God ooit in de chaos alles ordent, zo tempt Jezus de zee en de storm. Wees stil. En het wordt helemaal stil. Aan het strand gekomen zien ze de hoge rotsen. Ze moeten een nauw stenen pad oplopen en al snel zien ze iemand die op hen loert. Hij had kunnen vluchten. Waarom doet hij dat niet? Waarom zeggen de boze tijdgeesten in hem niet: wegwezen? Daar komt de meesterdromer met macht. Dit wordt onze ondergang. Waarom vlucht hij niet? Ik denk dat het de magneetkracht is van de ziel, die in de bezette mens groter is dan zichzelf. Daar is hij die zijn leven geeft en fantasie. En hoop. Bezieling in zijn chaotische lijf. Hij die het kwaad aan kan en de duivel. Die mij bevrijden kan. Dat gevecht tussen aantrekkingskracht en weerstand. Dat Johnny Cash gevoel dat we allemaal wel kennen. Dat eigen is aan de heidense man. De heidense mens die wij zijn. Dat barst los in deze mens. Je hoort het in zijn verwarde taal en in zijn bewegingen. Het is prachtig beschreven. De man rent op Jezus af en knielt voor hem neer. En tegelijkertijd zit hij vol weerstand en verzet. Hij zegt, er is niets tussen u en mij. Ga weg. En hij zegt, ik zweer je bij God. Martel me niet. Een mix van Kyrie. Help me dan toch. Ontferm u over mij en laat maar. Laat me nu maar met rust. Ga weg. Een mens totaal in de war. Hou me vast. Laat me los. Iedereen die opvoedt, kent het. Hou me vast en laat me gaan. En dat door elkaar heen. Help me dan. En dan ook gelijk, ik kan het echt wel zelf. Ik wil helemaal niet geholpen worden. Waar bent u? Roepen we. Waar bent u, God? En als hij dan verschijnt, dan zeggen we, u vraagt wel te veel van me. Veel te veel. Soms laat me maar met mijn goden, met mijn geld en mijn meningen, met mijn guilty pleasures en trots. Laat me nou, ik red het wel. En dan weer bevrijd me, schud me leeg, jaag het duister uit mijn weg. Zo zijn wij, door de God van Israël gestoorde heidenen. Een christen is een mens met een barst in zijn leven, las ik ergens. Christus is gekomen in een stem. Een appel, of een stomp in je maag, of in tederheid. En dat heeft ons oude leven gebroken en de scherven die schuren soms nog langs elkaar heen. En dat doet pijn. Het is niet een enkeling, deze mens, deze man. Uitleggers hebben het vaak over het verband tussen deze man en zijn omgeving, zijn cultuur. Want dit is een koloniale situatie. De Romeinen hebben de macht. En die macht is totalitair. Economisch, ideologisch, de media, ze bepalen alles. Zelfs het innerlijk van de mensen. Lees de literatuur maar over het communisme. Wat een dictatuur betekent. Je wordt beheerst door angst, door dreiging. Ja, je wordt helemaal bezet. Sommige mensen kunnen daarmee leven, die capituleren. Laat maar. Maar anderen voelen de druk, de agressie. En hun geest bijt in de angst. Vergiftigt hun dromen en hun taal. Deze man draagt ook de last van zijn tijd. 4 keer komen we in dit gedeelte, wat we hebben gelezen, Romeinse militaire termen voor. Dat is niet voor niks. Dat valt erg op. De eerste is een legioen. De man zegt, als hij naar zijn naam wordt gevraagd, ik ben legioen. Een Romeinse term, militaire term. Een term die gebruikt wordt voor 6.000 soldaten. Waarom duikt die term hier op? De tweede keer is een troep varkens. Gek eigenlijk, want varkens leven helemaal niet in troepen. Het is een woord voor een peloton kadetten. En Jezus beveelt hen om weg te gaan als een militaire opdracht. En als de varkens in de zee storten, dan staat er dat ze een charge uitvoeren. De taal staat vol, staat bol van de machthebber, van de onderdrukker en de agressor. En die enkeling, die sensitieve man, die voelt het helemaal door zijn lijf gaan, jagen en donderen. In sensitieve mensen kom je de tijdgeest op het spoor. Ik vind het vaak oneerlijk dat zij zoveel last hebben van de leegte in onze tijd. Van de angst van al die mensen met burn-out. Of de polariserende haat. Hun wordt vaak verteld dat het aan hen ligt. Want zij moeten meer dit of meer dat. Dan kan het ook zijn dat het iets zegt over de tijdgeest in onze cultuur. Wat dat doet aan ons innerlijk. En dat meer sensitieve mensen daar veel meer last van hebben. Dat het soms veel makkelijker is om niks te doen. Dat je gewoon maar doorwaggelt, doorfluit in het leven. Voor de omstanders is deze man, deze enkeling, ook veel te confronterend. Ze zien in hem wat in de lucht zit, wat in henzelf zit, wat achter hun huid is gekropen. Wat er in henzelf spookt. Ja, misschien zijn ze wel bang dat de bezetter ziet en voelt wat er broeit onder de mensen. Sst, sst, zeg maar niks. Maar 's nachts worden ze herinnerd door het roepen van de man aan de tijd waarin ze leven. De theoloog Henk Berkhof, theoloog uit de vorige eeuw, die studeerde in Berlijn in de jaren 30. Er was chaos in Duitsland, veel werkloosheid en onvrede, en polarisatie en woede. En hij voelde dat aan alles. En toen kwam er een beweging die orde beloofde. Herstel van het oude en banen en trots en welvaart, maar ook jodenhaat en uitsluiting. En Berkhof zegt hoe die machten op hem inwerkten. Op zijn innerlijke leven, op zijn dromen. Dat hij op den duur aan niks anders meer kon denken. En over niks anders meer kon praten. Met vrienden, met wie hij ruzie kreeg. En dat hij in de kerk zich niet meer kon concentreren. Dat er een soort macht in de lucht zat. Die zorgde voor een blokkade tussen God en de gemeente en hemzelf. In de publieke opinie die veranderde. En mensen zelf veranderden. Er zaten machten in de lucht en voor je het weet ga je zelf veranderen. Iets wat je eerst normaal vond, je wordt helemaal niet meer normaal. Ga je zelfs apart vinden en andersom. Wat vroeger echt niet kon, ja, dat vind je nu normaal worden. Accepteer je gewoon. Wat je vroeger zeer problematisch vond, dat begint te bewegen. Als een zwerm door de tijd, door de universiteiten, in de media, in je bedrijf, in families. Ik moest eraan denken. Omdat in Markus 5 het enkelvoud en het meervoud door elkaar heen lopen. Ik ben legioen. Ik ben zoveel stemmen. Er gaat zoveel door mij heen. Ik ben meervoud. Wie ben ik? Wie zijn wij? Dat is wat onderbroken wordt als Christus onder de heidenen komt. Dan wordt er iemand uitgehaald. Het valt op dat Jezus niet vecht. Hij spreekt. Hij is de Heer. Hij heeft net rustig geslapen in de boot. En hij spreekt, er is licht. Wees stil en de golven gaan liggen. Hij deinst niet terug. Maar hij vraagt, hoe heet je? Ik vroeg me af wat het voor de man betekend heeft, die vraag. Geen boze ogen, geen bestraffende stem, hoe heet je? Geen kettingen, geen afkeuring, geen moraal, hoe heet je? Geen mens is een monster. Wie of wat heeft jou te pakken? Heeft iemand wel eens gevraagd wat de zin is van jouw bestaan? Waarom jij leeft? Heb je wel eens het gevoel dat het anders kan? Heb jij wel eens barmhartigheid ervaren? Heeft iemand wel eens gezegd dat je veel meer bent dan je diploma's? Of je falen? Heeft iemand dat wel eens tegen je gezegd? Heeft iemand wel eens gezegd dat je veel meer bent dan je maat van je lichaam? Je uiterlijk? Heeft iemand wel eens gezegd dat je waardevol bent? Dat je ziel veel dieper is? Heeft iemand wel eens gezegd wie Christus is? Ik zweer je, doe mij geen pijn. Doe me geen pijn met deze tederheid en deze vragen. Even later zien we dat de man mens is geworden. schepsel. Het woord van God heeft hem weer mens gemaakt. Heeft hem bevrijd. Tot leven gebracht. Hij kan weer ademen. Hij voelt de zee en de wind, maar die zijn geen storm meer. Zijn wereld was gekrompen tot angst en dood. Volkomen opgeslokt in zichzelf en zijn tijd. En nu. Nu leeft hij. Gaat u toch weer weg, zeggen de mensen. Wij redden het wel zonder u. Dat is ook heel heidens. Kom je vandaag in ons land ook tegen. Christelijk geloof, prachtig, mooi, leuk voor jou. Maar ik red het echt wel zonder. En Jezus gaat. Weer verrast hij ons. En de man die wil met hem mee. Maar nee, zegt Jezus. Nee, ga naar huis. En zeg er wat er met jou is gebeurd. Ja, ik snap dat wel, dat die man met Jezus mee wil. Veilig bij Jezus. Lekker in je eigen christelijke clubje. Waar iedereen het met elkaar eens is. Nee, ga naar huis. Ga terug. Blijf hier. Het laatste wat hij van Jezus hoort is een prachtig woord. Eleos. Ontferming. Ga maar naar huis en zeg wat er met jou gebeurd is. Eleos, ontferming, barmhartigheid. Dat is wat hem is overkomen en dat mag hij ook verder vertellen. Mogen wij ook verder vertellen. De kerkdienst is zo afgelopen, we mogen straks naar huis. Op je eigen flatje, in je eigen galerij, waar je misschien de enige bent die gelooft. Of op je werk, waar je misschien wel hard moet knokken. Waar het best wel vreemd is als je bidt voor je eten. Keuzes maakt, die met je geloof te maken hebben. Ga naar huis. Decapolis, 10 steden. Is genoeg te doen in Rotterdam, in Feyenoord, in Lombardije, waar jullie wonen. Ontferming. God is een God van ontferming. En we mogen leven met een leven met zin. Halleluja. Lof zij u Christus. Amen.